En zo komen wij dan in Filippenzen hoofdstuk 4. Zo dan. Mijn geliefde en zeer gewenste broeders. Mijn blijdschap en kroon. Staat alzo in de Heere geliefden. Ik vermaan Ajodia en ik vermaan Sintige dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijft u in de Heere te alle tijd, wederom zeg ik, verblijft u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God des vredes zal met u zijn. En dit zijn dan, ja, er staat boven vermaningen. Ik noem het altijd, het zijn dan de kleine zinnetjes, korte zinnetjes, die wij kennen in elk geval van Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12 tot en met 16 is het zogenaamde, zo geheten, zo benoemde praktische deel van de brief, voor wat het waard is. Dat is de grove indeling, weet u wel. De leerstellige ging eraan vooraf. En daarna komt het antwoord op de vraag, maar wat moeten we daar vandaag nou nog mee? Zoiets. En dan wordt het beperkt. Nou ja, de apostel beperkt zich dan tot hele korte zinnen. Wij kennen hele lange zinnen in de Bijbel. Maar dit zijn altijd de hele korte. Makkelijk redenkundig te ontleden, zal ik maar zeggen. Simpele taal. Ik ben zelfs geneigd te zeggen een wat armoedige taal, als dat zeggen mag tenminste. Heel erg simpel, het is literair niet hoogstaand, zal ik maar zeggen, want dat krijg je met die korte zinnetjes. Maar wat moet je er ook mee? Want, ja, eigenlijk worden wij geacht het een en ander dan toch maar zelf uit te zoeken. Begrijp me niet verkeerd. We hebben deze woorden, ik heb ze ook voorgelezen met opzet, om een indruk te geven van hoe dat dan gaat. Maar het blijft een beetje armoedig in relatie tot wat wij in het algemeen kennen als de zogenaamde christelijke ethiek, die dan heel zwaarwichtig en zwaarmoedig trouwens spreekt over de ernst van het leven en wat wij daar dan zoal mee moeten, omdat de Heer schijnbaar dan toch een heleboel van ons verwacht. En anders de buurvrouw wel, of wie het maar was toevallig. Want wij moeten toch, enzovoorts. En ik zeg dat enigszins spottend. Dat is gewoon omdat, ja, ik weet gewoon niet hoe ik het anders doen moet hoor. Maar dat is omdat je zulke dingen in de Bijbel nou eenmaal niet vindt. En soms denk ik, als je iets in de Bijbel niet vindt, dan zijn er altijd die menen, hey, dat is een gat in de markt, dat is een niche, heet dat. Daar moeten we iets mee doen en daar wordt dan in voorzien. Maar in de Bijbel kom je niet verder dan wat hier staat. Nou had ik net zo goed Romeinen 12 kunnen lezen, en, of wat dan ook maar goed. Beginnen bij het begin, dat is de Romeinenbrief, de eerste brief in de Bijbel. Eerste uiteenzetting met betrekking tot het evangelie. En daarna, wat moeten we ermee? En dan krijg je dus de liefde, zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het kwade, hangt het goede aan. Dat de broederlijke liefde blijven. En wat was het ook weer? Wreekt u zelf en niet beminden, maar geeft de toorn plaats. Maar het had net zo goed ook hier kunnen staan. Als u mij vraagt, ik zie er niet veel verschil tussen. Want het blijft tamelijk vanzelfsprekend. En voor zover hier dan dingen staan die je in Romeinen 12 dan toch niet vindt, zijn het deze verwijzingen naar diverse personen, met van die fraaie namen als Ajodia, de Sintige. Het is misschien een idee nog voor mocht het te pas komen. Maar ze hebben tegenwoordig allemaal de meest vreemde namen die ik nooit kan onthouden. Jan-Piet Klaas, dat kan ik onthouden. Jeroen ben ik inmiddels ook aangewend. Al heeft het wat langer geduurd en daarna weet ik het niet meer. Maar hoe de mensen allemaal heten tegenwoordig. Want het mag, hè. Je mag willekeurig letters prikken en aan elkaar plakken. En de ambtenaar van de burgerlijke stand moet het dan inschrijven, naar het schijnt.
Ja, maar dat gaat
niet altijd.
Of...
Nee, Friesland niet, maar in het Westen wel, jongen. En bij ons in Almere, zeg. Toch maar weer. Nou ja. Maar misschien is dit wat Ajodia, per slot staat hij in de Bijbel. Dat is een Bijbelse naam. Sintige vind ik ook wel leuk eigenlijk. En dan Clemens. Die mensen kennen wij niet. Ze komen verder ook niet in de Bijbel voor. Er valt over Ajodia dus niks te zeggen en over Sintige ook niet. Behalve dan dat het vrouwen zijn. Dat blijkt uit de persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt worden. En de vertalers hebben dus ergens het woord vrouwen ingevuld. En dat is in vers 3 om aan te geven dat dat wel degelijk uit... Uit het geslacht van de lidwoorden blijkt, om zo te zeggen. En dan hebben we Clemens, daar kan je nog net van zeggen dat het dan toch een andere is dan die uit Rome. Want deze is in Filippi en daarna kun je natuurlijk nog de vraag opwerpen of de man niet misschien verhuisd is van Rome. Want Aquila en Priscilla, die kom je ook overal tegen, in Korinthe, in Rome, in Efeze. Om van Paulus zelf te maar te zwijgen. Dan weer zitten hier, dan weer daar. Maar het antwoord blijft gewoon, dat weten wij niet. Dus we houden het maar bij. Wij kennen die man niet. En dat is nog tot daar en toe. Maar we hebben ook nog een oprechte metgezel in vers 3. Een oprechte metgezel. Ja, dat bestaat ook, maar niet hier. Hier is het een oprechte metgezel. Dat kan iedereen zijn, we hebben geen flauw idee. Kennelijk moet die man bij de Filippenzen wel bekend geweest zijn. Maar wie het is, weten wij niet, want wij weten een heleboel dingen niet. Waarna de vraag is, waarom staat dat dan wel weer in de Bijbel? Want... Nou kunt u natuurlijk even de tijd nemen en bedenken van, nou, dat betekent dat ook wij eensgezind zouden zijn in de Heer. Net als Sintige dat moest zijn, want dat staat er dan in vers 2. En we zouden elkaar behulpzaam zijn. Zoals de oprechte metgezel die vrouwen behulpzaam zou zijn. En dan moet ik u zeggen, als u dat nou bedacht hebt in de gauwigheid, dan moet ik u zeggen, nou, Tomba. Vindt u dat zelf dan ook niet enigszins onbenullig, omdat dan zo... Of heb je daar deze schriftplaatsen bij nodig om tot die conclusie te komen? Dat we elkaar behulpzaam zouden zijn... Ik ken iemand die stok ongelovig en die zong weer binnen op de wereld. Om elkaar te helpen, nietwaar? of zo, toch? Ik bedoel, ik weet niet wie het lied geschreven had, maar die heeft het niet uit de Bijbel in elk geval. Niet dat het onbijbels is, maar daar heb je geen Bijbel bij nodig bij dat soort dingen. Maar kijk, ik weet niet, misschien ontgaat het u, maar in dit soort schriftgedeelten wordt feitelijk gedemonstreerd hoe zo'n gemeente eigenlijk functioneert. Begrijp je me goed? Er is maar één gemeente. Dat schrijf ik persoonlijk altijd met een hoofdletter. Om duidelijk te maken dat het niet de plaatselijke gemeente is die wij zelf hebben opgericht, dan wel in stand gehouden. Maar er bestaat natuurlijk, na die ene gemeente, bestaat er wat men zou moeten noemen de plaatselijke verschijningsvorm. Is dat een goede term? De lokale manifestatie dan, kan dat ook? Als plechtige moet doen we dat, hè? De lokale verschijningsvorm van de gemeente, maar er is er maar één. Niettemin de Bijbel spreekt over de gemeente te zus en de gemeente te zo, of waar het maar was. En toch, het is maar één gemeente, want er is maar één Christus. En de gemeente is het lichaam van Christus. En los daarvan bestaat er niet iets anders dat gemeente heet. Ook een zogenaamd plaatselijke gemeente is niet anders dan een plaatselijke verschijning. Want ik bedoel dat heel serieus hoor. Is niet anders dan een plaatselijke verschijning. In de hoop dat ze verschijnen, maar plaatselijke manifestatie van de gemeente. Maar het is maar één gemeente. En wat je daaruit, wat je in de Bijbel daarover vindt. Nee, ik zal het anders zeggen. Wat in de Bijbel wat dat betreft ontbreekt, is enige verwijzing naar een organisatiestructuur. Ik moet altijd zwaar nadenken om op die woorden te komen. Want ja, we staan al zo lang buiten het economisch en sociale leven van de wereld dat ik ken die termen ook niet. En maar die gemeente van Christus, die is weliswaar georganiseerd. Dat betekent, die is van organen voorzien. Want in een lichaam vind je organen. Dat zit hem hierin, dat een lichaam per definitie een samengestelde eenheid is. In gewoon Nederlands heet het zo. Nee, er zijn ook Latijnse uitdrukkingen voor, weet ik het. Maar een samengestelde eenheid, en die eenheid komt tot stand uit verscheidenheid. En die verscheidenheid, ja, die bestaat uit diverse organen. Heb je dat? Daarom heet een orgel een orgelbroeder, omdat er zoveel van die aparte registers en pijpen in staan. Je wil niet weten hoeveel muziekinstrumenten er zitten in een gewoon, in een echt orgel. Een organ, een orgaan. Zo'n ding. Kamers vol toeters en bellen vaak, ja. Ook, ook dat nog. Maar goed, daar heb ik geen tijd meer voor om u daar wat van te vertellen. Want anders komen we hier niet doorheen. Maar wat ik u vertellen moet is dit. Dat God zelf, dan wel Christus zelf, geeft u en mij, geeft ons als gelovigen individueel een plek, een positie, een verantwoordelijkheid, een gave, een job in dat lichaam van Christus. En eigenlijk zou ik dan weer toch weer moeten grijpen naar Romeinen hoofdstuk 12. Dat begint, dus het begin van de praktische toepassing van de brief, met die korte zinnetjes, weet u wel. Maar voordat de korte zinnetjes in hoofdstuk 12 komen, staat er toch iets uitgebreids over die geestelijke gaven. En laat ons die gaven besteden in ieder nadat hij gaven ontvangen heeft enzovoorts. En u en ik, wij zijn organen in dat geheel. En zo is de gemeente georganiseerd, namelijk van organen voorzien. En dat is het dan. U weet hoe dat gaat. Dat is namelijk het werk van de Heer, om zo te zeggen. Maar aangezien wij niet geneigd zijn het werk van de Heer te accepteren, omdat wij er andere ideeën over hebben, menen wij dat wij zelf de gemeente, ook genoemd de kerk, eventueel, om die op andere wijze te organiseren. En daarom hoor je vroeg of laat weer dat er een nieuwe paus moet aangesteld worden als hoofd van de kerk in plaats van Christus. Ik zeg het iets te lomp, want het heet als plaatsvervanger van, maar dat is toch geen plaats van? Nou ja, en dan moeten er weer bisschoppen, kardinalen, wij hadden vroeger ook kardinalen thuis, maar die zaten in een kooitje. Ja. Maar goed. Oké, maar ze worden gemaakt en aangesteld enzovoorts. Binnen de kerkelijke orde. Whatever that may be. En binnen de kerkelijke hiërarchie. Daar bestaat verschil van mening over. Zodat we naast de Rooms-Katholieke Kerk en de daar geldende hiërarchische structuren bestaat er ook nog zoiets als de episcopale kerk. Die heeft wel bisschoppen, maar geen paus. Want episcopi, dat zijn bisschoppen. Dat is het woord namelijk. Je hebt ook de presbyteriaanse kerk. Die hebben dan weer geen bisschoppen, maar oudsten. Want presbyter is een oudste. Enzovoort. En daarna vraag je je af wat in de praktijk dan het verschil is tussen de presbyter en de tussen de oudste en de bisschop. En het antwoord is, daar is geen verschil tussen, want ze spelen allebei de baas. Alleen ze dragen een verschillende titel, maar dan heb je het weer gehad. En u weet het, dat weet u misschien niet, maar dan mag ik een keer uit de school klappen. Wij evangelische kennen dat allemaal niet. Maar ja, we moeten toch, af en toe moeten we toch oudsten hebben in de gemeente. Want dat is bijbels, dat staat in de Bijbel dat er oudsten zijn. En dus moeten we ze maar aanstellen of aanwijzen. En we doen dus precies hetzelfde vervolgens. Want er moet toch een structuur wezen. En daarna vraag je af, maar waar vind je die dan in de Bijbel? En het antwoord is nergens. Nou, ik spreek mijn grootvader later nog wel een keer. Maar ik heb hem een keer uiteen horen zetten. Ik begreep er toen niet zoveel van. Maar ik heb hem uiteen horen zetten dat het woord presbyter gewoon betekent oudste. En dus hadden ze het in die kringen ook altijd over de oudere broeders. Want ze wilden oudsten, wilden ze ook niet zeggen, omdat in allerlei soorten van gemeenten hebben ze wel oudsten of ouderlingen. Maar in de vergaderingen, want daar hebben we het over, de zogeheten vergadering van gelovigen, daar kennen ze geen ambt, ze zeggen dat het niet bestaat. En hoe zat het dan met de oudsten of ouderlingen? Mijn grootvader legde uit, nou ja, het woord betekent gewoon iemand van hogere leeftijd. En dus gebruikte hij, ik hoor het hem nog zeggen, hij gebruikte de term de oudere broeders. Want de oudere broeders werden dan geacht toch op zijn minst voorbeeldig te zijn enzovoorts. Later heb ik begrepen dat het verhaal niet klopt. En ik ben ook van mening dat hij dat ook had moeten weten. Want ook in het Nederlands betekent het woord oudste niet noodzakelijk hoger in leeftijd. Want de schipper, bijvoorbeeld, heet ook de ouwe. De kapitein. De ouwe. En het heeft niks met zijn leeftijd te maken, maar met zijn rang. En de hogere in rang heet dan ook, in militaire dienst was het zo, heet dan ook de oudere in rang. En de ouderen in rang waren meestal toch tamelijk jongelui. Maar ja, die begonnen meteen als kadet of eerste luitenant, hè, zijn dienst moesten enzovoort. Waren ze meteen ouder in rang. Hoe jong ze ook waren. Soms nog geen 20. Maar vooruit. Want de oudere, de oudste, dat is een term in verband met hiërarchie. En daar gaat het maar om. En de oudste in de Bijbel is wel degelijk iemand die verantwoordelijkheid draagt. Maar nou u weer dan weer vraagt, is het dan een officiële functie? En dan zeg ik, ja, dat wel. Maar hij wordt niet door de gemeente of door de gemeenteleden aangesteld, hoor. Echt niet. Komt niet voor. En als het toch voorkomt, is het de verkeerde vertaling. Nee, het komt niet voor. Echt niet. Sterker nog, oudsten worden weliswaar aangesteld. Nou, nee, dat. Ja, ik weet wat je bedoelt, maar zelfs dat klopt niet. Nee. Ze worden aangesteld, ik zoek hem even op in Handelingen, hoofdstuk 20. Handelingen 20, waar Paulus afscheid neemt van de, ja, dan moet ik even aarzelen, van de ouderlingen te Efeze. Dat staat boven het stuk, boven vers 17. Iemand heeft dat erboven gezet. Dat klopt ook. Want er staat in vers 17, maar hij zond van Mileten naar Efeze en hij ontbood de ouderlingen der gemeente. En als die tot hem gekomen waren, zei hij, Galide weet van de eerste dag dat ik in Azië ben gekomen. Hij neemt afscheid van ze. En zegt, vers 25, en u ziet, ik weet dat gij allen waar ik doorgegaan ben, prediken het koninkrijk gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Hij was namelijk onderweg naar Jeruzalem. En vandaar zou hij afgevoerd worden naar Rome, al nam dat dan wel enkele jaren in beslag. Maar Paulus wist dat, hij nam dus afscheid van de ouderlingen te Efeze. En dan hoop ik dat u even goed oplet. Hij neemt afscheid van ze en zegt in vers 28. Nou ja, hij zegt eerst in vers 27. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben. Heel de raad gods. Dat wil zeggen, alles wat Paulus te onderwijzen had. En dat heeft hij aan hen onderwezen. Aan wie? Aan de oudsten, de presbyters, de oudsten, ouderlingen. Efeze. En dan neemt je afscheid met de woorden, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest. Juist. Eigenlijk kan ik nu wel stoppen, want meer. Maar ja, dat neemt u waarschijnlijk ook niet, want dan wil u de rest ook weten. Maar het gaat er mij om dat ze door de Heilige Geest zijn aangesteld. Nou, bestaat er ook nog een verhaal dat wij ze aanstellen en dan stemt de Heilige Geest ermee in? Of de Heilige Geest gebruikt ons om hen aan te stellen? Maar dan hebben wij ze toch aangesteld. Maar dit staat er niet. Is niet te vinden. Zo, dan hebt acht op jezelf en op de gehele kudde over welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld hebt, zodat u geacht wordt op uw lijstje wat u nu gaat maken, drie verschillende woorden op te schrijven, namelijk oudsten, herders, over de kudde en opzieners. En opzieners is het woord bisschop. Episcoop. Epi is op. En scope, dat kent u, hè? Dat is van kijken, hè? Van zien. Opzieners. En dat woord is verbasterd geworden tot bisschop. Maar vooruit. Kan niet schelen met hoeveel essen ertussen, maar goed. Bisschop. Episcopus. Daar heb je al drie woorden. Oudste, herder, impliciet, opziener. De Heilige Geest heeft u op aangesteld om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dit is een probleemvers. Als u het ooit ergens naast doet, is dit een probleemvers. Omdat het gaat over God en over zijn eigen bloed. En men leest voor het woord bloed het woord dood. En dat kan niet. Want dan heb je gezegd dat God gestorven is. En dat levert theologische problemen op. En de oplossing van het probleem is simpel. Het woord bloed betekent niet dood, het betekent leven. Actief leven. Bewegend, actief leven. Zoals bloed actief is en rondgaat in iemands lichaam, dat is het leven, dat is actief. En hier gaat het over het actieve leven van God. Bovendien, God heet zo, de levende God. Bekeerd van de afgoden om... Ja, niet een dode God. De levende God. Dat wil zeggen, niet alleen hij existeert, maar hij doet ook wat. De levende God. Te dienen. Zeker. Nou ja, dan gaat het verder over die kudde. Dit weet ik dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En zo. Oudsten zijn dus herders. Dat is, daar komt het woord pastor vandaan. Want pastor betekent herder. En men heeft mij geprobeerd wijs te maken dat dominee ook betekent herder. En tegenwoordig neem ik er wel genoegen mee. Kan mij het schelen. Als je het gewoon opzoekt zonder vooroordeel, dan staat achter dominee gewoon heer. Dat wil zeggen, iemand die domineert. Dominus. Heer. Bij nader inzien, het woord heer en herder is oorspronkelijk heus hetzelfde. Dus laat maar zitten. Maar dat is het. Protestanten spreken over dominee en Rooms-Katholieken over pastoor. En omdat we ecumenisch, weet je wel, moeten zijn, heeft men een woord ertussenin gekozen. Dus tegenwoordig zijn de lui niet meer dominee, want het klinkt zo ouderwets, maar ze zijn pastor. Heb u dat? In meervoud pastores. Nou ja. Dat verandert allemaal, die terminologie. Dat heeft met de mode te maken. Enzovoorts. Maar herder dus. Maar ik hoop dat u nu opgeschreven hebt dat een dominee is een herder, is een pastoor, is gewoon een ouderling. Namelijk een bisschop. Daar is helemaal geen verschil tussen. Een presbyter, vooruit, als je het niet vertalen wil. Dat zijn verschillende termen voor één en hetzelfde ding. En niet verschillende functies. Wat men gedaan heeft, is in de kerk een hiërarchische structuur aangebracht. En voor al die lagen moest men namen en titels hebben. Titulatuur, heet zoiets. Dat is allemaal verouderd tegenwoordig, maar in mijn jeugd heb ik het allemaal nog moeten leren. Dingen als eerwaarde en hoog eerwaarde en hoog edel geboren en wel edel geboren. En zijn er doorluchtigheid. Hè? Nou ja, enzovoorts. Dat soort dingen, dus men had er titels voor nodig. U weet wel, markies, baron, graaf, jonkheer. Wat het maar was allemaal. En daar heeft men die woorden voor gebruikt, maar slaat nergens op. Binnen de Bijbel zijn het termen voor een en hetzelfde. En omdat ik er niet lang over mag doen, neem ik u nu mee naar Petrus 1 Petrus 5. Dat is de snelste route als u mij vraagt. 1 Petrus 5. Vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, die in uw midden zijn, ouderlingen dus, hè. presbyters. En niet maar de oude broeders. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling ben. Wat was Paulus' ambt? Ouderling. Ja. Geen bisschop, geen kardinaal, laat staan paus, maar ouderling. Of toch bisschop. Nog een kardinaal ook, maar toch maar. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling... Ik zei Paulus, ik had moeten zeggen Petrus natuurlijk. Petrus, een mede-ouderling. En getuige des lijdens van Christus binnen, deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En tot de ouderlingen zegt hij dan, wijd de kudde Gods. Het is aardig, omdat dat ook tegen hem persoonlijk gezegd is geworden in Johannes, nou, het zal 22 zijn, denk ik. Zoiets. U weet wel. De Heer vroeg hem, hebt gij mij lief? En het was wijd de kudde Gods. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. En dus de ouderlingen blijken volgens 1 Petrus 5 vers 2 inderdaad herders te zijn. En dus eventueel pastores, dan wel dominees. Omdat dat hetzelfde betekent. Herders. Maar het zijn ouderlingen. Wij, de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover. Ja, dat is het woord opziener. Bisschop dus. Episcopos. Over de welke de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, heette het zojuist in Handelingen 20. En hier staan dezelfde termen. En nu is het, daar was het Paulus. En hier is het Petrus die die woorden gebruikt. Allemaal in dezelfde betekenis. En nog verder. Wij, de kudde Gods, hebben de opzicht, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Het is dus niet iets om mee aan de kost te komen. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel, maar als voorbeelden voor het erfdeel. Nou ja, voor de kudde, dat is dat erfdeel. Hè? Niet als heerschappij voerende, dus niet als kerkvorsten. Toch is dat een bestaand begrip, kerkvorst. Maar volgens de Bijbel bestaat het niet. En als het wel bestaat, is het allemaal ten onrechte. En daar gaat het om. Dat is allemaal ten onrechte. En daarna heet het weer, en als de overste herder verschenen zal zijn. En dat gaat dus allemaal over de kudde en de herders, omdat dat zo'n fraai beeld is voor de situatie van de gemeente als zodanig. Daar zijn er dus die geacht worden oudsten te zijn en dus verantwoordelijkheid te dragen, opzicht te hebben, dat wil zeggen de kudde toe te zien. Maar ja, dat vind je in een normaal gezin ook. Nou weet ik niet echt of er nog normale gezinnen zijn. Want ja, dat weet ik echt niet. Dat is allemaal zo veranderd en het ontgapen voorkomen. Maar daar moet je iemand... Vroeger had je toch iemand die hoofd was van het gezin. Ik heb alleen begrepen dat het niet meer bestaat. Althans officieel niet. En officieus moet je je zien te redden als je denkt dat je hoofd van het gezin moet wezen. Want het is tegen de wet. Nou ja, doe maar. Maar dat moet het dus wel zijn, maar je hebt in elke samenleving, in elke vorm van gemeenschap, overal waar mensen bij elkaar zijn, ook met de Bijbel dicht en buiten het christendom, maar los van meer in een volstrekt atheïstische wereld, ook daar heb je dat mensen bij elkaar komen. En er zijn er altijd bij die op een of andere wijze dominant zijn. Voor dominee spelen. Nou ja, voor herder. Voor opziener. Voor op een of andere manier. Zo gaan die dingen. En dat is een tamelijk natuurlijke aangelegenheid. En zo werkt het ook, was de bedoeling in de gemeente, met dit verschil, dat in de gemeente stelt de Heer ze aan. Op een of andere manier. Ja, hoe hij dat doet, dat weet ik niet. Maar dit is het. En eigenlijk valt hier verder niks over te zeggen. Ik zou alleen nog moeten noemen misschien. Anders dan krijg ik daar later weer vragen over. Zou ik moeten noemen Titus. Titus 1, de brief van Paulus aan Titus. Waar Paulus schrijft aan Titus, na de hartelijke groeten en dat soort dingen, opent hij zijn briefje met de woorden van vers 5, Titus 1 vers 5. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, op een eiland achtergelaten. Ik heb u te Kreta gelaten opdat gij hetgeen ontbrak, voorts in de komende tijd, zou terecht brengen, namelijk dat gij van stad tot stad op het eiland, op Kreta, dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. En wat ik daarover zeggen wil is dit. Als ouderlingen stellen een kwestie is van briefjes, stembriefjes inleveren en in de hoge hoed. Dan zou je toch op een middag of een avond op een dag bij elkaar kunnen komen en onderling afspreken en een verkiezing houden. En wie is de kandidaat en weet je veel wat en al dat soort dingen. Je kan ook de tombola gebruiken natuurlijk en gewoon iemand aanwijzen. Maar dat moet je toch in een middagje kunnen regelen. En dan had Paulus Titus niet hoeven achter te laten op dit eiland met die leugenachtige kwade beesten met die luie buiken. Zo wordt de bevolking van Kreta gekarakteriseerd. Niet door mij, maar door... Hier in Titus 1 vers 12. En de karakterisering is door een Cretense zelf. Algemeen bekend. Dus vooruit maar weer. Maar dan had Paulus dus Titus niet hoeven achter te laten. Waarom laat hij die man achter om ouderlingen aan te stellen? Bovendien kan de gemeente dat zelf niet doen. Toch? Hadden ze toch zelf wel kunnen doen met elkaar. Zo'n stemming mag toch niet al te moeilijk zijn. En toen kwam mijn vader tussen beiden, die zin, ik ben hem nog zeer dankbaar ervoor, voor die aardige opmerking. Die zei over het onderwerp ooit en een keer, hij zei, ja, als je in, want het kwam vaak voorbij bij ons gewoon aan de keukentafel of aan de eettafel, van had weer dat er ergens in de gemeente had weer iemand geroepen dat ze zo nodig oudsten moesten aanstellen, enzovoort. Had een gebrek aan oudsten, ze moesten ook oudsten hebben, iedereen heeft oudsten, zij moesten dat ook. U weet wel, net als Israël, iedereen heeft een koning, wij willen er ook een. Maar goed, wij willen oudsten. En mijn vader zei dan, ja, dat is nou heel vervelend, want als je ze niet hebt, dan kun je ze niet aanstellen. Ja. En daartegenover, als je ze wel hebt, dan hoeven ze het niet aan te stellen.
Ja, andere gemeenten, dan kun je ze doorschuiven.
Dus, ja, houd gewoon op. Vond deze aan te doen. Dus, met andere woorden, als ze het niet kennelijk op een middag of op een avond ouderlingen konden aanstellen in de steden van Kreta, wat is er dan dus aan de hand? Ze hebben ze niet. En dus moet Titus achterblijven om te zorgen dat ze er komen. Maar dat is niet hetzelfde als ze aanwijzen. Het wil zeggen, ze opvoeden. Opleiden vind ik ook goed, maar dan denk je weer meteen aan een zware studie. Hoewel opleiden wil gewoon zeggen iemand leiden naar een verantwoordelijke functie. Iemand omhoog leiden, opleiden, dat is het eigenlijk wat het is. Dus het is eigenlijk helemaal het goede woord. Nou, dat moest hij doen. Want ja, en dan volgt hierna natuurlijk, indien iemand onberispelijk is, ene vrouw, man, gelovige kinderen hebben die niet beschuldigd zijn, maar een opziener moet onberispelijk zijn, het huis verzorgen, God, enzovoort. Ja, dat staat ook allemaal in 1 Timotheus 3. Maar zoek mee in, ik kijk even. Ja, daar staat dat ook. Maar met tamelijk dezelfde woorden. Maar het verhaal is dat wat dan steeds maar weer heet opziener, oudste, herder, of welke woorden het maar zijn, dat is altijd maar de aanduiding van één en dezelfde functie. En dat is die van leraar. Die kennen wij niet meer, maar ik verzeker u dat we in Nederland in de 19e eeuw het woord leraar gebruikten voor een predikant, voor een dominee. Voor de voorganger van de plaatselijke gemeente. Die heette de leraar daarvan. En dat klopt, dat zou het ook moeten zijn. We zijn bij die term weer afgeschaft. Waarschijnlijk is hij ook de dominant. Want tegenwoordig heet het ook geen leraren meer. Tegenwoordig heet het docenten of zo. Want ja. Want je mag niet meer beleren. Niet meer frontaal onderwijs geven. Heet zoiets. Maar vooruit maar weer. Maar in de Bijbel komt dat wel voor. En dat is het hele punt. Men zou die opzieners, die ouderlingen, of hoe ze maar heten, want het is hetzelfde, die worden geacht te doen wat de herder doet met de kudde. Namelijk niet de kudde bij elkaar houden, zeg ik altijd, want daar zijn de honden voor. Ook in de Bijbel. Maar ze zijn ervoor om de kudde voor te gaan en te brengen bij het voedsel. Nou ja, bij de rust. Maar het is bij het voedsel, dat is bij de grazige weiden. Dat weet toch iedereen dat het is? Nou ja, dat is wat de voorganger, want er zijn ook nog een paar meer woorden voor. Voorganger, de voorstander. Wat zo iemand zou moeten doen. En dat is het dan. En die kun je maar niet zomaar aanwijzen of bij toerbeurt aanstellen. Integendeel, dat gaat niet. Er moeten lui zijn die inderdaad dat kunnen. Moeten bepaalde kwaliteiten hebben. En bepaalde andere dingen moeten ze bij voorkeur missen. Want dat staat er ook nog bij. Anders krijgen ze helemaal problemen. Maar ze moeten bepaalde dingen kunnen. Maar bovendien, ze moeten beschikken over de kennis. Vandaar dat Paulus afscheid neemt van die uit Efeze. En zegt, ik heb jullie alles, de volledige raad Gods verkondigd. En nu heb acht op de kudde. Enzovoorts. Van daaruit. En aan Timotheus schrijft Paulus: iemand moet bekwaam zijn om anderen te leren. Enzovoorts. En daarna heb je nog één andere functie benoemd. Want dit was er maar één. En er wordt nog één andere functie benoemd. En die is samenvattend. Dat is die van diaken. En dat is niet eens in Handelingen 6. Was het 6? Nou. Voor zover ik me herinner, komt die term daar niet eens voor. Maar diaken is het gewone woord voor een dienaar. Niet voor een dienstknecht, want dat is een slaaf. Statenvertaling. Maar dienaar. Als je in de Statenvertaling in het Nieuwe Testament leest dienaar, staat er dit woord, diaken. Misschien dat er een uitzondering is, maar dit is in ieder geval de regel. Een dienaar. En van zo iemand staat dat hij de hele verborgenheid moet kennen en bewaren. Hij moet weten waar het over gaat namelijk, ook 1 Timotheus 3. Alleen hij hoeft niet bekwaam te zijn om anderen te leren. Hij doet het praktische werk. En als je het een en ander naast elkaar wil hebben, dat is inderdaad in Handelingen 6... waar boven staat verkiezing van 7 diakenen. En dat klopt natuurlijk, het zijn 7 dienaren, al wordt het woord niet gebruikt. Maar daar staat in vers 2 de 12, die kent u, de 12. De 12 riepen de menigte, de gelovigen, die heette discipelen namelijk, volgelingen, tot zich en zeiden: het is niet behoorlijk, dat wil zeggen het hoort niet zo, dat wij het woord Gods, de prediking daarvan, het onderwijs daarin, nalaten en de tafelen dienen. En de tafelen niet te letterlijk op te vatten, want de tafel in de Bijbel staat altijd over het culturele leven, het maatschappelijk leven, het, de gemeenschap, de cultuur, wat het maar is. En daarmee de praktische dingen. En de 12 zeggen, dat komt niet goed als we ons daarmee moeten bezighouden. Ziet dan om, broeders, naar 7 mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heilige Geestes en der wijsheid. Ze moeten wel verstand van zaken hebben. Op zijn minst weten wat de gemeente voor een ding is. En daarmee weten wat het tegenwoordige werk van Christus is. Welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. De dagelijkse bediening heet dat in vers 1. En dan vers 4. Maar wij zullen volharden in het gebed en de bediening des woords. En daar heb je het verschil tussen maar 2 ambten, om zo te zeggen. De ene is die specifiek van bediening van het woord, en de andere is voor alles wat nog verder komt kijken, maar dat is dan zonder de bediening van het woord. En in de praktijk blijkt, maar dat neemt meer tijd dan ik nu gebruikt heb, denk ik. In de praktijk blijkt dat de opziener, de hoe die maar heten mag, die dus het woord moet bedienen, dat die zijn loopbaan is begonnen als diaken. Gewoon voor het normale werk, wat er maar te doen viel. Zo was dat. Toen Paulus Timotheus meenam, en daarmee begon dan de carrière, mag ik het zo noemen? De loopbaan, oké. Daarmee begon de loopbaan van Timotheus. Paulus nam Timotheus mee bij zijn moeder en zijn oma, vandaan weet u nog. Ja, dat was het dan. En wat die jongen toen moest doen, ja, dat weet ik niet. Zijn tas dragen, denk ik. Zoiets. Ga maar mee. Ik weet wel wat, natuurlijk. Hij moest leren hoe dat werk van Paulus eruit zag. Maar dat betekent niet dat hij alleen maar moest kijken of luisteren. Maar dat betekent wel degelijk dat hij zo het een en ander te doen kreeg. En zo van lieverlee kreeg je wat belangrijke werk te doen. Boodschappen overbrengen. We hebben een boodschap gestuurd ergens naartoe. En bij gelegenheid moet hij zelf onderwijs geven, zeg maar. Zo gaat dat. Zo groeit dat uit. Nou. Ik probeer er niet dieper op in te gaan, want waar het mij om gaat, is dat deze dingen de achtergrond zijn van alles wat over het praktische leven van de gelovigen beschreven wordt. En let er dan op, ik hoop dat u dat goed in uw oren knoopt, let er dan op dat je nergens in die brieven met betrekking tot de gemeente leest dat er ergens staat, hou je aan de 10 geboden. Of zo, lees elke dag de 10 geboden, of lees het in de bijeenkomst, in je kerkdienst, in je bijeenkomst voor, of plak het op de muur, zodat iedereen het kan zien, of zo. Dat vind je allemaal niet. Echt niet. En er staat ook niet dat als er iets mis is, dan moet je het vragen aan je predikant, en als die het er niet mee eens is, ga je in beroep bij de klas is, of weet je veel wat. Of al van de andere kant geredeneerd, als je ergens iets niet bevalt, dan stuur je de inquisitie erop af. En dan leggen die mensen op de pijnbank en dan in de hoop dat ze hun valse leer afzweren. En dat staat allemaal niet in de Bijbel, hoor. Echt niet. En voor de goede orde, ja, sorry, straks ben ik onderweg naar huis, denk ik, dat had ik niet moeten zeggen, maar ik zeg het toch. Ik kom uit kringen dus waar men dan het ambt als zodanig niet erkent. En dat betekent dat Jean E. Alleman kan doen wat hij wil in de bijeenkomst. Maar boven alles, in die kringen, en daar kom ik uit, zal ik maar zeggen, in die kringen houdt men het erop dat al wat de individuele gelovige daar doet, zou geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. En dat is echt niet zo, want als dat zo was, zouden ze nooit zoveel problemen in hun gemeenschappen gehad hebben. Begrijp je me goed, die problemen zijn altijd overal geweest. Maar goed, je kunt ook niet zonder dat er mensen zijn die op een of andere wijze leiding geven. Maar het zou een leiding moeten zijn, niet van, er staat in de Bijbel, zo moet het en daarom doen we het zo. Maar gewoon een leiding in de zin van voorbeeld zijn en dat soort dingen meer. Maar wat ik erover zeggen wilde was dit. In die kringen beweerde men altijd, ik weet niet hoe het nou is, het is me te lang geleden, het is te veel veranderd. Maar zij beweerden altijd dat zij de enige waren die op Bijbelse wijze, dat noemen ze dan Nieuwtestamentische wijze, als gemeente samenkwamen. Dat was ook een heel punt. De helft van de tijd die men besteedde aan Bijbelstudie ging ook daarover eigenlijk. Hè? Naar mijn herinnering. Misschien ben ik eenzijdig, maar naar mijn herinnering was dat echt zo. Het ging altijd daarover, over de gemeente. Zelfs als je in het boek Rut bent, zal ik maar zeggen, dan is Rut immers de aanstaande bruid en dat is dan de gemeente en hoe die zich dan gedraagt en en dat ze bij Boas in het stro lag, dat wordt dan wel, maar goed, maar zoiets en over de maaltijd enzovoorts en alles wordt daarop en zij waren de enigen die op de juiste wijze samenkwamen, namelijk dat moest zo, het avondmaal moest gevierd worden, terwijl het in de Bijbel niet het avondmaal heet en het moest in de ochtend, dat heb ik ook nooit begrepen, eerlijk niet. Ik heb mijn best gedaan om het te begrijpen. Dat mag je rustig van me aannemen. Want je wil niet uit een boot vallen. Die mensen weten het. En natuurlijk, dat is, zo moet het dan. Maar waar staat dat dan in de Bijbel? En het antwoord is nergens. En ook mijn vader, die in diezelfde kringen verkeerde, die zei ook gewoon, ja, althans tegen mij, ik heb het opgevangen. Hij zei, ja, dat hebben ze het wel over, maar je kunt er nauwelijks één Bijbeltekst voor vinden. En soms hoor ik er een, want ik kom nog wel mensen uit die kringen tegen. En dan hoor ik die tekst weer voorbij komen. Als men dan samenkomt, 1 Korinthe 14, dan hebben een ieder iets. En dat is het dan. Maar het is een triest schriftgedeelte, omdat daar staat dat potdorie nog aan toe zo'n bijeenkomst van gelovigen enigszins ordelijk zou moeten verlopen. En dat gebeurde niet. Dus ze praten allemaal door elkaar en alles daar ging door elkaar. Het was een grote bende. En Paulus zei, ja, daar kan je geen woord kwijt. Niet eens in klare taal. Laat staan in tongen. Hij zegt, dat laatste kun je beter helemaal niet doen, want dat verstaat toch niemand. Maar als het dan zo nodig iemand een bijdrage heeft, laat het dan om de beurt gebeuren. Dat er meerdere sprekers zijn die wat te zeggen hebben, dat kan zijn, maar dan toch niet gelijktijdig. Dat is wat er staat. En niet, dan hebben in ieder iets, punt. Maar, en ieder hebben iets, maar dan wel de een na de ander, om zo te zeggen. Laat alle dingen met orde geschieden. En in plaats van dat hij komt met een liturgie, zo van, nou je komt samen en er komt eerst foto met groet of een hartelijk welkom. Wat hetzelfde is, maar goed. En dan voorlezen van de wet, of juist niet voorlezen van de wet. Maar de aanbieding van de genade, want dat volgt daar dan op, als ik het goed begrepen heb. En dat soort dingen. En dan een psalm of een gezang. En misschien enkele keer een lied uit Johannes de Heer. Maar goed, dat staat er allemaal niet, zulke dingen. En de Bijbel geeft er geen voorschriften voor. Je kunt nog net concluderen dat men samenkwam. Voor zover het was op een speciale dag van de week, was het de eerste dag der week. En niet omdat het moest, maar dat deden ze. Dat is het enige wat je ervan kan vinden. En dat ze inderdaad avondmaal vierden. Ja, dat is alleen maar in 1 Korinthe. En dan gaat het over het misbruik ervan. En niet dat ze de handelingen verkeerd verrichten. Maar Paulus haalt het aan en zegt, weet je wel wat het uitbeeldt? Maar dat weet men nou nog niet.
Ja, brood en wijn, dat wel.
Nee, in het algemeen weet men het nog niet. Brood en wijn zijn uitbeelding van leven en gemeenschap. En daar mankeerde het dan bij de Corinthiërs. En dan zeg je, eet van dat brood en drink van die wijn, je zit aan een één tafel. Dat is een maaltijd, dat is uitbeelding van gemeenschap. Maar als je niet in gemeenschap leeft, dat wil zeggen als je elkaar verkettert, want dat is wat gebeurde, elkaar maar bestrijdt en de strijd is om de macht en elkaar in de reden valt als er gesproken moet worden en dat soort dingen meer. Hij zegt, zou maar ophouden met avondmaal vieren. Dat staat er. Hij waarschuwt degene die onwaardig eten en drinken. Daarmee zegt hij dus feitelijk, of verander je doen en laten, of hou ermee op. Heb je die nog? Maar het probleem is altijd, en die begrijp ik heel goed, dat als er verder geen organisatie is, dan is er een soort vacuüm. Dan is er altijd iemand, vooral in onze dagen, waar iedereen communicatie en organisatie gestudeerd heeft immers. Wie niet van u? Dat zien we allemaal, zo dacht ik al. Iedereen, ik let er tegenwoordig op. We hebben allemaal communicatiewetenschappen en organisatie en wat het maar is geleerd. Ja, dus dan zeggen ze, ja, maar je moet het een beetje beter in elkaar steken als je nou zus en zo doet. En dan ga je weer. Ja. En bij toerbeurt mensen aanstellen om bepaalde dingen te doen. Niet dat het verkeerd is, maar weet wat je doet. Weet wat je doet. Je loopt de Heer al gauw in de weg. Weet wat je doet. Want waar we mee van toen hebben, en dat moet ik eigenlijk vertellen, is simpelweg dit, dat in de gemeente zijn mensen die bepaalde kwaliteiten hebben. Ik aarzel met zo'n woord, maar ik meen hem 100% hoor. Die bepaalde kwaliteiten hebben. Of anderszins zijn mensen die door de Heer op een bepaalde plek gesteld worden. Die ruimte moet je ze dan ook op een of andere wijze gunnen of geven. En dat is wat gebeurde toen Paulus afscheid nam, was het ook in Efeze? Weet ik niet meer. Toen Paulus, nee, niet, toen hij afscheid, ja, hij reisde verder. Daar staat er ergens dat ze onder het opsteken van handen ouderlingen hadden aangesteld. En zo, ik weet niet, ze hadden misschien handelingen ergens. En, maar onder het opsteken van handen, daar gaat het niet om een verkiezing, maar daar gaat het om de erkenning van degenen die volgens Paulus en de zijnen geacht worden oudsten te zijn. En voor de goede orde hebben ze dat toen zo gedaan. Ik weet niet meer, zich al soms. Hè? Is het waar? Oh. Ja, dat klopt, ja. Vers 23. Waar Paulus naar op terugreis gaat van de zendingsreis. En als zij, vers 23, en als zij hun in elke gemeente met opstekende handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vaste, bevalen zij hen de heren in welke zij geloofd hadden. Als zij voor hun in elke gemeente met opstekende handen ouderlingen verkoren hadden. Dat wil zeggen, niet zozeer aangesteld. Die term wordt ook niet gebruikt. En bovendien, er staat niet dat elke gemeente zijn ouderlingen verkoren heeft of iets dergelijks. Maar er staat als zij, dat waren Paulus en de zijnen, hun, als zij voor hun, die plaatselijke gemeente dus, als zij voor hun in elke gemeente met opstekende handen ouderlingen verkoren hadden. En dat opsteken, dat woord is één woord, verkiezen met opsteken der handen. Het woord is opsteken der handen, maar het heeft de betekenis van een stemming, een verkiezing. Zijn jullie het ermee eens? Accepteren jullie die mensen als ouderlingen? Oké. En daarna vertrokken Paulus en zijn. Zo is dat gegaan. Maar het is niet een aanwijzen, laat staan een aanstellen. En meer vind je over dit onderwerp feitelijk niet. Nee, weet je wat je vindt? Paulus neemt Timotheus mee en introduceert hem in het werk. Leidt hem op, wilde ik zeggen, maar introduceerde hem in zijn werk. En hij beschouwde hem als zijn kind, als zijn zoon die hij geteeld had, zo noemt hij dat. Dat wil zeggen, hij beschouwt hem als een soort opvolger. Voor zover dat kan. Maar ook als een hulp, uiteraard, oorspronkelijk. Dat is wat je tegenkomt. En dat is de gang van zaken. En aan Timotheus schrijft Paulus dan weer, leg niemand haastig de handen op. Het is iemand, ja, we moeten ze de handen opleggen hoor, want er staat in de Bijbel. Dan zeg ik, ho, niet zo haastig. Maar bovendien, hoe vaker ik het lees, hoe meer ik denk dat de hele uitdrukking opleggen der handen niet eens een letterlijke betekenis heeft. Ja, van oorsprong wel. Maar het is in ieder geval het minst belangrijke. Oplegging der handen is sinds de Levitische wetgeving de uitdrukking voor het overdragen van verantwoordelijkheid. Voor zowel het goede als het kwade. Want ook door oplegging van handen worden zonden overgedragen op de kop van de bak. Op Grote Verzoendag. Om maar eens wat te noemen. Het is iemands zodanigheid overdragen. Voor de gelegenheid kan je natuurlijk ook je mantel gewoon overgeven. Als je tenminste van plan was zelf te overlijden of ter hemel te varen. Zoiets. Hè? Dat weet ik niet. Of er staat mij niet bij, dus dat weet ik niet. Maar het opleggen van handen is het overdragen van enzovoort. Wat het maar is. Al was het maar dat je iemand tot rust wil brengen. Je eigen rust overdragen op iemand. Dat is wat het is. Opleggen van handen. En daarvan zegt Paulus, leg niemand haastig de handen op. Datgeen betekent dat er toch een soort traditie. U weet wat traditie is? Dat komt van dracht, traditie. Het overdragen van trade, van handel. Het is het overdragen van de een naar de ander. En dat is de klassieke methode waarbij ambachten. En eigenlijk valt daar alles onder, alle bezigheid van de mens. Waarbij ambachten werden overgedragen. Nee, wij hebben de scholen uitgevonden. Wij sturen mensen naar school en dat is het dan. En je moet een opleiding kiezen en een vakkenpakket. En al dat gedoe enzovoort. Maar van oudsher ging het niet zo. Van oudsher ging je gewoon in de leer bij iemand. Werd je inwonend. Dan maak je deel uit van het gezin, dan wel de gemeenschap van de een of ander die het ambacht, wat het ook maar was. Dat kan ook een intellectueel ambacht zijn hoor, die zo'n ambacht verstond enzovoort. En dan leef je daarmee, zoals Eli bijvoorbeeld, Samuel gedetacheerd werd bij de hoge priester Eli. Om maar eens wat te noemen. Zo gaan die dingen. En zo werd Timotheus gedetacheerd bij Paulus. Paulus zegt, geef hem maar mee. En van oudsher zat het hele gildewezen zo in elkaar. En dat is een opleidingssysteem. Zo gaan die dingen. Je leert het dan in de praktijk. Van de ene kant geredeneerd, van de andere kant. Je draagt dus je eigen hoedanigheden en kennis over. In het muziekonderwijs gebeurt dat nog steeds in hoge mate. Nou ja, het klassieke muziekonderwijs dan. Dat is, weet ik niet. Maar gebeurt nog steeds in hoge mate. En het is vaak. Er zijn scholen voor, maar uiteindelijk is het ook een particuliere aangelegenheid. Mensen die willen bijvoorbeeld blokfluit leren spelen. Dan gaan. Ik noem maar wat geks wat me te binnen schiet. Maar heel serieus, die gaan dan in de leer bij die een poosje. En dan gaan ze nog een poosje daar studeren. Bij iemand anders, bij één. Eén leraar enzovoort. Zo werken die dingen. Nou ja, zo gaat het. Maar zo gaat het in de gemeente officieel. En nog steeds, daar is niks aan veranderd. En het gaat ons niet aan om te zeggen dat het anders moet. En dus heeft Paulus mededelingen met betrekking tot de gang van zaken in Filippi, voor zover hij daar kennis van heeft, en dat is dan altijd kennis van personen. En hij zegt dan dus in Filippenzen 4, ik vermaan Ajodia en ik vermaan Sintige dat zij eensgezind zijn. En niet ik vermanen dat ze luisteren naar de dominee, naar de bisschop of naar de kerkenraad of naar de klasdienst of de inquisitie of de paus zelf. Heb je dat? Ze moeten dat zelf weten. Waar het nog bij komt dat het toch enigszins leuk is dat de naam Sintige zoveel betekent als eensgezind zijn. Want Sintige wordt vertaald met een samenloop. Net als een synthese, een samenstelling. Sintige, een samenloop. Dat noemen wij ook wel een toeval. En soms ook heel andere woorden. Iets als geluk. Maar een samenloop, dat is wat, dat is een mooi woord trouwens, samenloop. Omdat het gaat om de dingen komen bij elkaar. En als dat een beetje goed uitvalt, dan moet je daar gebruik van weten te maken. Want het is volstrekt in strijd met gangbare opvattingen. Gangbare opvattingen zeggen dat God alles bepaalt. En het kan niet schelen welke God en welke godsdienst. Maar in de Bijbel is dat niet zo. In de Bijbel staat dat tijd en toeval alles bepaalt. Ja, ik weet maar één tekst zo uit het hoofd, uit Prediker. Maar waarom zou je er meer moeten hebben? Je weet toch dat het zo is? Dat leer je toch in het leven ook? Hoe dat gaat? Soms heb je het vermoeden dat de Heer een handje tijd en een toeval helpt. Maar bewijzen kun je dat nooit. Moet je ook niet willen proberen. Bovendien, je weet ook niet of het misschien achteraf is, dat God achteraf de dingen die toch mis waren, niettemin gebruikt ten goede. En dat weet je zeker, want dat staat in de Bijbel. Maar dat is achteraf. Dat is Romeinen 8, toch?
Ja.
Dat de Heer doet alle dingen medewerken te goede voor degene die hem lief hebben enzovoorts. Dat betekent alleen wat als het slechte dingen zijn. Hè? Die God doet medewerken ten goede. Er staat dus niet dat God zorgt God voor de dingen dat ze van tevoren al goed zijn. Dan hoeft hij ze niet achteraf doen medewerken ten goede, want dan was het al goed. Heb je dat? Bij alles wat er misgaat in uw leven bedoel ik, kan de Heer er toch nog wat goeds van maken. Maar je moet niet zeggen dat de Heer ervoor gezorgd heeft dat het misgegaan is. Wat hoor ik dan? Wat staat dat? Dat was Romeinen 8, toch? En die andere? Dat was Prediker. Ik zal even die van Prediker proberen te vinden. Ja, dat is gewoon het lot, dat is de Oetmagaat, dat is Spreuken, even kijken, Prediker.
Negen
helemaal. Ja, waarvoor dank. Ik keerde 9 vers 11 van Prediker. Ik keerde mee, dat wil zeggen, ik keek eens om me heen. Ik draaide eens om me heel rond en ik keek eens rond. Wijsheid in de Bijbel, in het Hebreeuws, heeft iets van doen met rondom kijken namelijk. Veelzijdigheid heeft er mee van doen. Veelzijdig, alle kanten rond. Ik keerde mee en zag onder de zon dat de loop niet is der snellen. dat de strijd niet is der helden, nog ook de spijs der wijzen, nog ook de rijkdom der verstandigen, nog ook de gunst der welwetenden, maar dat tijd en toeval aan al deze wedervaart. U weet wel, je kan heel hard schaatsen, maar helaas, je neemt de verkeerde wissel, omdat de trainer staat aan de kant te wijzen van dat je... Hoeveel jaar is dat nou geleden? Ik weet niet eens meer wie het was. Was het Sven Kramer? Klopt wel, hè? Oh. Nou ja, zoiets. Dan had je nog die wielrenster bij de laatste Olympische Spelen. Die ging toch zo mooi en zo hard, geweldig. En bam, onderuit. En niet gering. Bij de mannen had je dat trouwens ook, maar dat was al in de Tour de France. Enzovoorts. En over de Formule 1 zullen we het maar helemaal niet hebben. Want ja, ik bedoel, daar kan je goed wezen, maar dan moet het je ook meezitten. Dan moet je de juiste man op de juiste plek zijn. En dan, sommigen maken een geweldige carrière, omdat ze de tijd mee hebben. En anderen zijn gewoon misplaatst. Zijn hun tijd ver vooruit of achter, wie zal het zeggen. Want dat kan je ook allemaal niet weten. Maar dan wordt het helemaal niks. Zo gaat dat. Dat zijn de omstandigheden. Dat is wat de Bijbel erover zegt. En wat de Bijbel er ook over zegt. Dat is in het Nieuwe Testament. Dat voor het kind van God. Dat wil zeggen voor degene die hem dienen. Dat wil zeggen hem liefhebben. Dat voor zo iemand God alle dingen doet medewerken ten goede. Dat is Romeinen 8, vers 28. Romeinen 8, vers 28. Wij weten dat dengene, dat wil zeggen voor degene die God liefhebben, en liefhebben is een ander woord voor dienen, dat weet u toch hopelijk, hè? Het is een praktisch begrip. Liefhebben in de praktijk. Dat voor degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Geroepen zijn namelijk tot zo'n stelling, want daar gaat het over in deze context. Dat wil zeggen, God gebruikt dat. Zie? Maar dat betekent dus inderdaad dat voor de rest en van nature geldt. Tijd en toeval bepaalt het al. Het ging trouwens, er ging nog een hoofdstuk aan vooraf, ver in het begin van prediker, waar uitgebreid gezegd wordt, er is een tijd voor dit en een tijd voor dat. Tegenovergestelde. En dan maar weer terug naar Filippenzen 4. Naar Ajodia en Sintige, wie dat maar geweest mogen zijn. Sintige, vertel ik u, dat betekent letterlijk een samenloop. Dat wat zo zich voordoet, samenkomt. Eventueel toeval. En Ajodia wordt vertaald met een goede reis. En Sintige met samenloop. En als u het mij vraagt, komt dat, hebben die namen dus een overeenkomende betekenis. Want een goede reis is ook afhankelijk van hoe de weg loopt. En hoe de dingen samenkomen. En of het een beetje treft. En of je een goede reis hebt omdat je de juiste afslag hebt genomen. En niet in de file terecht bent gekomen. En misschien had je een goede reis, omdat toevallig, net toen je het helemaal niet meer wist, was er iemand die wist hoe het verder moest. Tom heette die. En was een tweeling, ja. Maar goed, of u was aan het rondkijken, want u wist niet op welk perron de trein zou komen. En er stond meteen recht voor u, dan kun je zo instappen. Dat soort dingen, dat is, dan heb je een goede reis. omdat de dingen goed samenlopen. Of je moet door een boel stoplichten en ze staan allemaal op groen. Dat komt maar eens in de zoveel duizend jaar voor. Maar goed, dat er nou niet toe. Maar zoiets. Kortom, het gaat over dat men... Want als je dan iets uit leren moet... Dan zou je eruit moeten leren dat je moet leren gebruik te maken van de omstandigheden. En dat is een volstrekt Bijbels gegeven, want dat was die we net citeerden uit Prediker. Er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat en je moet wel weten of het kan of niet. Afhankelijk van de omstandigheden. En er zijn dingen die in zichzelf... Niet kwaad zijn, zelfs die in zichzelf goed zijn, maar die onder omstandigheden dan toch kwaad zijn. Ik bedoel, wij staan in de vrijheid, wij geloven dat wij alles eten mogen, ook het vlees dat aan de afgoden geofferd is. Maar als er mensen bij zijn die denken dat je dat als christen niet kan doen, kan je het beter ook maar niet doen, want dan valt het verkeerd. Dat staat ook in de Bijbel zo. Hangt van de omstandigheden af. Of wij op Joodse wijze moeten leven. Paulus zei, ik ben de Joden een Jood geworden. Dat paste zich gewoon aan. Ik heb twee dames gekend. Zijn inmiddels, dacht ik, allebei overleden. Die hielden zich bezig met evangelisatie onder Joden. En die leefden zelf kosher. Maar ze waren niet Joods van huis of van afkomst of wat dan ook. Maar ze leefden zelf koosje met als gevolg dat ze hier en daar gewoon in een Joods gezin konden werken. Konden meehelpen, konden de huishouding runnen als dat soms nodig was. En soms was dat nodig, want ze verrichtten ook gewoon praktisch werk binnen het kader van hun bediening. En ja, dat zijn de omstandigheden. Daar moet je dan mee leren leven, heet dat. Moet je aanpassen. Er is verkeerds mee. En dus ook, er zijn dingen die samenkomen, maar ze zouden eensgezind zijn. Hoe dan ook, onder omstandigheden. En het heet hier eensgezind in de Heren. Elders heet zoiets eensgezind naar de Heren. Want ja, één van zin, dat is wel goed. Maar ja, als het eensgezind is naar de duivel, bij wijze van spreken, omdat men niks anders te binnen schiet, dat laatste is niet goed. Dus je kunt wel zeggen, ja, we moeten toch eensgezind zijn, we moeten toch samen, zussen samen zo. Zeggen, ja, dat roepen die atheïsten ook in de wereld. We moeten samen zussen, samen zo. En die lui in Den Haag... die wij even gekozen hebben, weet u wel, die ook allemaal. Die roepen allemaal, we moeten samen zus en samen zo. En komt in elke zin voor. Zijn stopwoordjes. We hebben bedenktijd nodig, dus dan komt er samen en met elkaar en met z'n allen. Vroeger moest dat met ons allen, maar dat geldt voor hun niet. Maar toen maar weer. Maar samen, ja hoor eens. En wij als gelovigen ook. Ja, maar dan alsjeblieft wel eensgezind... naar Christus en eensgezind in de Heer. Als leden van datzelfde lichaam, zal ik maar zeggen. En als deelhebbend aan dat lichaam van Christus... en daarmee aan het tegenwoordige werk van Christus. En voor de rest, van al het andere zouden wij ons afkeren... en er een afkeer van hebben, staat er. Ook menigmaal. Eensgezindheid dus... En dat geldt ook voor het volgende vers. Ik bid ook u, gij oprechte metgezel, zoals ik zei, wij weten niet wie dat was, geen idee. Maar tot hem wordt gezegd, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie. Want hoe dan ook, gelovigen worden allemaal geacht betrokken te zijn op een of andere wijze in het betrachten van de waarheid. Ik citeer de uitdrukking uit Efeze 4. Dat wil zeggen, Als het tegenwoordige werk van Christus daaruit bestaat dat het woord Gods, dat het evangelie gepredikt zal worden en het woord Gods zou gepredikt worden binnen de gemeente en ten behoeve van de gemeente, betekent het dat we daar dus allemaal in betrokken zouden zijn op een of andere wijze. En dat is het kenmerkende. Daar ook is onze eenheid. Het is een niet alleen christelijke waarheid, maar het geldt in de wereld ook. Eenheid, gemeenschap ontstaat uit toewijding, uit commitment. Dus je moet, als je ieder voor zich allemaal die wedstrijd wil winnen tegen wie ook weer. Nou. Ja, Bulgarije hebben we nou gehad. Nu wordt het Feyenoord of Ajax, geloof ik. Hè? Mag, is het zondag? Weet ik veel. Maar iets van, je moet wel willen. Je moet er alles voor doen. Je moet er helemaal op gericht zijn. En als dat ontbreekt, dus de jongens gewoon een wedstrijdje moeten spelen van 1,5 uur. Liefst niet langer. Enzovoort. Ze hebben nog meer te doen. Ja, dan. Dan komt het niet goed. Niet dat ik iemand wat wil verwijten, maar die lui die verdienen zoveel geld dat ik me wel kan permitteren ze wat te verwijten. Lijkt mij wel, tenminste. We moeten maar bij kunnen dan. Toen maar. Maar zoiets. Men moet ervoor gaan, heet dat. Men moet werkelijk, en daar vindt men elkaar. Dan ontstaat gemeenschap. Zie? En dat geldt voor ons gelovigen ook. Daar waar wij elk voor zich de Heer willen dienen, daar vinden wij elkaar. Dat maakt ons één in de praktijk. Al het andere is theorie. Daar kun je in de praktijk niks mee. En dat is wat Paulus hier ook aanhaalt. Hij zegt tot die man: wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Dat wil zeggen, ze zijn één daarin, in de bediening van het woord. Ook met Clemens, van clementie. Hoe vertaal je zoiets? Toegevend. Bedaard. Verder hebben we er geen woord voor. Genadig. Wij gebruiken ook het woord clementie dan. Hè? Dat is wat het is. Met Clemens, toegefelijk is hij dus. Ja, maar dat is waar het hier over gaat. Het komt hierna nog een keer voor namelijk. Want er staat in de eerste plaats hier, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders. Er waren in Filippi dus nogal wat mensen die ooit samen met Paulus betrokken waren in het werk. En die daar nu nog actief mee bezig zijn. En Paulus zegt, die lui, daar moet je op letten, daar gaat het om, die moet je behulpzaam zijn, enzovoorts. En de andere mijn medearbeiders, ik houd het erop dat u hun namen ook is kwijtgeraakt onderweg. Niet meer weet, wie waren dat ook alweer? Of hij weet wel wie het waren, maar weet niet meer hoe ze heten, dat kan ook nog. En dan zegt hij, welke namen zijn in het boek des levens? Maar als je mij vraagt, betekent het welke namen mij zo gauw niet te binnen schieten. U weet wel, dan zeggen we ook tegen de Heer, u weet het. Wij weten het niet, maar u weet wel die broeder of zuster. En, wij weten het dan ook zo gauw niet meer en het hoeft ook niet. Want wat het boek des levens betreft, wij zijn geneigd te schrijven met allerlei hoofdletters. Ik moet u zeggen, dat kan u doen, maar de term heeft niet zo'n belangrijke functie in de Bijbel. Eigenlijk kennen we de term, nou ja, hier, maar eigenlijk kennen we hem alleen uit het boek Openbaring, waar de uitdrukking 2, 4, 6, 7 keer voorkomt. Dan heb je deze, boek des levens. Dan heb je nog Psalm 69, vers 29, waar het gaat over del geen uit het boek des levens. En daarmee heb je het gehad. Daarna krijg je vage termen als het boek of uw boek. Delg mij uit uw boek. Maar ik ben niet geneigd de uitdrukking boek des levens te lezen met hoofdletters als de aanduiding van één heel specifiek boek. En voor u maakt het niks uit, denk ik. ook. Want ja, het punt is niet of wij geschreven staan in het boek des levens. Het punt is of wij gelovigen zijn en dus wedergeboren. En als ik u daarna zeg dat dat heus geadministreerd staat ergens. Ik bedoel, dat het opgeschreven staat, dan heb je, dat is boekhouden, dan is dat toch voldoende.
Lucas 10,
vers 20. Is dat daar het boek des levens?
Nee.
Nee.
Dat uw namen geschreven zijn in de hemel.
Ja, bijvoorbeeld, dat uw namen geschreven zijn in de hemel. Of die van Hebreeën 12. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Ja. En wij kennen de term eigenlijk waarschijnlijk het beste nog uit Openbaring. Is dat 21? 20. Welke namen niet geschreven werden, gevonden werden, geschreven zijn in het boek des levens, enzovoort. Dat is 20. Waar staat in vers 12 van Openbaring 20. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En daarna vers 15. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En wie geschreven zijn in het boek des levens, ja, dat zijn de gelovigen dus. Ik denk dat dat verder geen toelichting behoeft. En dat ik een beetje afstandelijk erover doe, is omdat we anders een discussie krijgen over hoe komt een mens in het boek des levens. En als slechts de gelovigen daarin worden ingeschreven, hoe kan het dan dat er in de Bijbel staat, del geen uit het boek, uit uw boek of uit het boek des levens. Kun je er dan weer uitgeschreven worden? Jawel, want er staat in de Bijbel. Maar hoe kwam je er dan in the first place? Want als je wedergeboren bent, dan kan je niet kwijtraken. En als je in het boek des levens ingeschreven wordt, als je tot geloof komt, dan kan je er niet meer uit. Met andere woorden, stond je er dan voorheen al ingeschreven? Wanneer word je dan uitgeschreven? Als je niet tot geloof komt. Ja, mooi bedacht, maar wanneer is dat? Wanneer doe je iets niet? Dat kan niet, hè? Nee. Dat onttrekt zich aan de logica. Dat is, dat kan niet. Je kunt wel vertellen wanneer je iets doet, maar niet wanneer je iets niet doet. Dus dan heb je een probleem en daar kunnen we dan nog uren over doorgaan. En het is alleen maar theorie, je schiet er niks mee op. Het idee is eigenlijk dat de mens zo lange tijd als hij leeft staat in het boek des levens, vanaf zijn geboorte. En als hij sterft gaat hij eruit.
Tenzij
hij een gelovige is, dan blijft hij erin staan, want hij heeft nog een toekomst. En meer kan ik er niet van zeggen. Dan is verklaard hoe het kan dat iemand eruit gedaan kan worden. En is verklaard hoe het aan het eind een belangrijke rol speelt. Wie er niet in staat wordt, enzovoorts. En dat is het dan. Maar algemeen, de hele uitdrukking. Ik hoop niet dat u denkt dat ze boven ergens of waar dan ook ergens een boek hebben. Letterlijk. Of een boekrol. Of zoiets. Toch? Dat betekent toch gewoon dat er op een of andere wijze administratie van bijgehouden wordt. En een beetje boekhouding vandaag gaat ook niet in een boek, hoor. Toch? Of we moeten de definitie van het begrip boek weer veranderen. Het wordt vastgelegd. En iets boeken, ook vandaag iets boeken, dat wil zeggen iets vastleggen. Ja, administratief, maar hoe... En wat voor medium, dat heeft er allemaal niks mee van doen. Gaat om het idee. God houdt een administratie bij. En de eindafrekening gaat op basis van boeken. Drie. Want de boeken werden geopend, zijn er minstens twee. En dan nog één. En het boek des levens. Toch? Welke drie? De Bijbel. Uiteraard. Mozes zal u oordelen, zei de Heer. Dus dat is de Bijbel. Het boek des levens, dat is twee. En verder staat er, ze worden geoordeeld uit hun werken. Dus bestaat er zoiets als een boek der werken. Die zijn dan kennelijk ook vastgelegd. Ja, processen verbaal. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, zoiets. Vastgelegd. En dat is het dan. Maar de strekking van de uitspraak hier in Filippenzen 3 is uiteraard niet dat alleen deze of slechts enkelen geschreven zijn in het boek des levens. Je mag aannemen dat al die Filippenzen daar dus in staan, met naam en toenaam. Maar dat is het punt dus niet. Het punt is dat Paulus zegt, ik weet niet hoe ze heten, ben ik even kwijt. Hun namen staan in het boek des levens. De Heer weet het. En dat is het dan. En daarom ga ik er ook niet verder op in. Vervolgens, verblijft u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijft u. Let wel, verblijft u niet in het algemeen. Want er zijn mensen die zijn zo oppervlakkig en soms ook zo stomzinnig dat ze altijd blij zijn. Hè? Omdat ze zich niks kunnen voorstellen wat verdrietig is. Of omdat ze zodanig afgestomd zijn dat niets hen nog verdriet doet. Stoïcijns. Stoïcijns blij.
Hm?
Wat zei je, Rutte? Zei je? Ja, maar zulke mensen bestaan. Ze zijn altijd opgewekt en vrolijk. Men noemt ze ook wel optimisten. Ze worden niet gehinderd door enig inzicht van zaken en zo. En die zijn dus altijd optimistisch. Vinden ze ook verstandig om optimistisch te zijn. Ze kiezen daarvoor, maar de waarheid kennen ze dan dus niet. En die willen ze ook niet horen. Maar ja, dat is kenmerkend voor de wereld die de waarheid niet wil horen. Als je de waarheid wil kennen, vermeerdert smart. Vermeerdering van, ze waren toch in prediker, vermeerdering van kennis, vermeerdering van wijsheid, vermeerdering van smart. Hoezo verblijft u? Antwoord, verblijft u in de Heer. Vanwege de kennis van hem, uiteraard. Hè. Het enige grond voor optimisme is wat God ons geopenbaard heeft in zijn woord. En datzelfde is tegelijkertijd reden voor pessimisme voor heel de wereld. Want het komt niet goed. Zie? Verblijft u in de Heer. Te alle tijd, dat betekent niet continu, het betekent bij elke gelegenheid. Want een tijd is een gelegenheid. Heb je dat? Daarom hebben we die vaste uitdrukking in de Bijbel, tijden en gelegenheden. Tijd is een abstract begrip, heb je niks aan. In de Bijbel komt zoiets niet voor eigenlijk. Tijd is een bepaalde omstandigheid. En bij alle gelegenheid, wat ook de omstandigheid is, men zou zich verblijden in de Heere. Dat kan alleen door kennis van hem uiteraard en van zijn woord. En daarmee ben je weer terug bij het voorgaande vers, waarin het ging om het evangelie, dat wil zeggen de prediking van het nieuwe verbond. En dat geeft reden tot blijdschap in de Heer. En dan, ja, ik moet er eens aan denken, wij evangelici zongen altijd, hè? Het was altijd, verblijdt u in Jezus en uw Heer. En voordat we daar aan toe waren, was het blij, blij, mijn hart is altijd blij. En al die Nederlandse cabaretiers dreven daar de spot mee, de eerste jaren van de evangelische omroep. Want toen waren we ook altijd blij, blij en nog eens blij. Erg diepzinnig kwam het ook allemaal niet over. Maar eigenaardig genoeg
Het gros van degenen die zich christen noemen is nooit blij. Gaat gebukt door het leven. In het zwart gekleed. Met ernstige gezichten. Tot zwarte kousen aan toe, broeder. Ja, heeft met mij verteld, ja. Ja. Wat het maar was, het komt uit de Bijbel, hè. Nee, daar wordt de vraag, moet ik dan altijd in het zwart gaan, staat er. Nee, dat moet ook niet, maar het is de uitdrukking van het kleurloos. Zwart is kleurloos, dat weet u, hè. Het is volstrekt antichristelijk, want de christelijk is de veelkleurige wijsheid Gods. Staat er echt. Dan maar wit, dat is veelkleurig, want het zijn alle kleuren. Maar zwart, nee. Maar men is niet blij, omdat men niet zeker weet of men behouden wordt. En als men niet behouden wordt, weet men zeker dat men voor eeuwig moet branden in de hel. Of waar dan ook maar. Toch? Nou, dat is geen blij vooruitzicht. Nee, echt niet. Dus ja, waarom zou je blij zijn?
Omdat het hier staat.
Omdat het hier staat en omdat wij wat anders geloven. Ja. We hebben de zekerheid des geloofs. Wij kennen de Heer als het goed is. En het is reden om ons te verblijden. Om die toekomst die ons is weggelegd. Dat wij gered worden van het zinkende schip. Enzovoorts. Nou. Dus verblijd u. Vervolgens, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Een mooi woord is dat, bescheidenheid. Want daar zit het woord scheiding in. Een bescheidenheid wil zeggen dat men weet onderscheid te maken, in de zin van dat men weet afstand te bewaren. Ik weet niet of dat nu nog de lading dekt, dit woord. Anders zou ik zeggen, dan had het moeten zijn iets als inschikkelijkheid. Kent u dat nog? Bestaat dat nog wel of ook niet meer? Dat is schuiven ze een eindje op. Schikken ze een eindje in. Dat wil zeggen, geef een ander eens de ruimte. En dat is bescheidenheid. Scheiding maken, afstand houden. Niet in een negatieve zin, maar iemand anders de ruimte geven. Dat is wat het woord betekent. Zie? Dus als je ergens bent, was het niet de bedoeling dat je al te nadrukkelijk aanwezig bent. De bedoeling is dat je een beetje in een klein hoekje enzovoorts. Bescheidenheid. De Heer zei, je moet achteraan gaan zitten. Als er op iets anders gerekend was, dan wordt het wel geregeld. Van hoger hand. Maar aangezien wij hoger hand hebben afgeschaft, moeten we allemaal zelf zorgen dat we vooraan lopen. En dat valt niet mee. Nou ja. Uw bescheidenheid, zijn alle mensen bekend. Ik moet meteen toegeven, als alle mensen bescheiden zijn, dan kun je de democratie meteen afschaffen. Want er is er niemand die voorop gaat lopen en zegt, ik wil lijsttrekker worden. Of ik zaag de poten onder jouw stoel vandaan, want ik wil, enzovoorts. Dan kom je met bescheidenheid niet ver. Echt niet. En toch, het is Bijbels. Uw bescheidenheid. Als het dan gaat om eensgezindheid, dan zou je dus inderdaad bescheiden moeten zijn. Een stukje inschikken heet dat. Kijk of ik daar nog een woord voor opgeschreven heb, maar weet niet. Aanpassingsvermogen heb ik zelfs opgeschreven. Hoe kwam ik erop? Nou ja, moet lang geleden zijn. Aanpassingsvermogen, dat is het ook eigenlijk wel, ja. Maar ik blijf bij inschikken en enige afstand bewaren, onderscheid makende. Dat is bescheidenheid. Het wordt toegelicht. Uw bescheidenheid is alle mensen bekend. Staat erachter, de Heer is nabij. Dan denk je, wat heeft dat er nu mee te maken? En dan zeg ik, ja, als je niet oplet, heb je er niks aan. Ik bedoel, als je je bewust bent dat de Heer ook aanwezig is, dan hoop ik wel dat u begrijpt dat je je een beetje gedijst houdt. Hè? En dat je alleen wat zegt als je wat gevraagd wordt. Dan moet je in ieder geval als je bij zijn majesteit... Haar majesteit vond ik eigenlijk leuker, maar ja... tegenwoordig als je bij zijn majesteit op bezoek komt of zo. Nee, dat staat ook in de prediker. Dat wil zeggen, bij God en bij de koning kan je beter je mond houden. Want voor je het weet heb je wat gezegd waar je aan houdt. En hij is zo machtig om je eraan te houden, dus dan hang je. Staat er echt. En dus, ik beweer dat als wij als gelovigen allemaal ons bewust waren dat de Heer nabij is, in ons midden is, met ons is, dan hadden wij ons wel gedijst. Ik moet je eerlijk zeggen, daar stond ik hier niet te spreken, dus nou, maar goed. Maar laat ik aannemen dan dat ik dat moet doen, oké, dan doe maar. Maar ik dacht dat het heel nuttig was, juist voor hen, die spreken, om zich bewust te zijn, de Heer is nabij. En hij houdt je eraan. Dat is waar het over gaat, hè. Dan past ons bescheidenheid. En voor zover we ons zorgen zouden maken... Ja, het is het eind van de avond, dus ik kan er eigenlijk niet meer op ingaan. Want er staat, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Daar staat dus dat je, als je een probleem hebt, mag je dat de Heer zeggen. En let op, bekend worden bij God. Voordat ik het vergeet, want dat lijkt me de meest voor de hand liggende klemtoon te zijn. Laat het bekend worden bij God. En dan is de vraag, doet hij dan wat wij hem vragen? En het antwoord is, nou, dat weten we niet en dat staat hier ook niet. Er staat wel wat er dan wel gebeurt. Er staat, en waar het dus primair toe dient, hè? Namelijk, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Dat is meteen het einde van de discussie ook. De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, die zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Want echte zorgen, ik heb het over echt, je valt de Heer niet met die flauwekul allemaal lastig, hè? Maar als je echte zorgen, toch? Nou ja, als je echte zorgen hebt, dan, en je dus bedreigd bent in je bestaan enzovoort, en je weet echt niet meer hoe het verder moet, en alles je uit de handen valt en dat soort dingen meer, dan staat er dus, vertel het aan de Heer. En daar zou je dan vrede mee moeten hebben. Als je dat echt doet, dan heb je daar vrede mee. Dat is weliswaar niet te begrijpen, dat staat er ook achter. Het gaat alle verstand te boven. Maar dan weet je, ik heb het aan de Heer verteld, hij weet ervan. Ik heb het hem laten weten en... Ja, als hij er wat aan doet, ik heb graag dat hij er wat aan doen wil, maar indien niet, dan kennelijk niet. Dan moet je er ook vrede mee hebben. En ik zeg het nu zo makkelijk, omdat het eind van de avond is. Want het is natuurlijk makkelijk zeggen, maar moeilijk is het tegelijkertijd natuurlijk toch. Maar dat is wat wij moeten leren. Als kinderen Gods. Maar ja, eigenlijk, en dat doe ik mijn Bijbel dicht, eigenlijk als goddeloze mensen moet je dat precies hetzelfde zo leren. Het is nou eenmaal zo, ik kan er niks aan, ik weet er verder niks meer mee en ik moet het maar accepteren zoals het gaat en dat was het dan. Maar daar sta je in je eentje. En wij als gelovigen leggen er bij de Heer. En of er wat verandert. Nou, het verschil is dat wij weten dat wij het eigendom des Heren zijn. Dat hij voor ons zou zorgen. En waar wij oprecht hem dienen. Daar zal hij ons daartoe in staat stellen. En dat is het dan. En verder moet je echt af van het idee, maar ik geloof dat ik dat aan het begin van de avond gezegd heb, van het idee van wij zijn tot geloof gekomen en nou bepaalt de Heer al ons doen en laten en ons in- en uitgaan en ons, heel ons leven en alles, want enzovoorts. Dat is in alle religies zo. Of je nou Baal is of Dagon of Zeus of wie het maar was. Daar geef je de verantwoordelijkheid van je leven weg. En die zeggen, ja, het wordt toch geregeld van bovenaf. Dus dan heb je geen verantwoordelijkheid te dragen. En dan kan je er helemaal niks meer aan doen. En die zeggen, ja, het wordt toch zo geleid en het moet zo wezen. En ik geloof niet in toeval, roept men dan. En daarom heb ik u voorgehouden. Ik geloof wel in toeval, dat staat in de Bijbel, enzovoorts. Denk niet dat de Heer dat anders regelt voor je. Echt niet. Als je zwakke gezondheid hebt, word je niet oud. Simpel. He? En als je leven een beetje wil rekken, dan moet je zorgen dat je niet te veel problemen op de hals haalt. En niet de last van de hele wereld op je nek neemt, want het levert je zoveel stress en spanning op, dat het erg ongezond is voor je. En vooral niet meer nemen dan je eigen leven, je directe omgeving, want dat is je eigen leven. En de rest is allemaal hoogmoed. Een planeet te moeten redden enzovoorts. En aardappels te moeten ontwerpen die je kunt kweken op Mars. Nou ja, sorry. Dat was vandaag in het nieuws, geloof ik. Oh mens, wat een doffe ellende is dat allemaal toch. Zo is dat. En Peter zegt, de bedoeling is dat we de rest van onze dagen die over zijn in het vlees, des Here wil volbrengen en niet de wil van mensen. En dat is het dan. En dat is onze verantwoordelijkheid. En hij zegt niet, de Heer zal dat zo wel leiden. Hij zegt, dat is wat je doen moet. En dan geef je de opdracht mee. En die krijgt hij vanavond dus ook mee. Zo zit dat. Zie? Wees eensgezind onder elkaar. Naar de Heer toe. Wijd je leven aan hem. Dien hem, leef in dat bewustzijn. En hij zorgt voor je. En als de gemeente bestaat in de praktijk alleen uit zulke mensen, dan komt het echt wel goed. De gemeenschappelijke toewijding, dat is eensgezindheid. Maar goed, meer daarover volgende keer. En wij zullen nu de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen. Dat u mogen kennen als onze God, niet alleen, maar ook als onze verlosser en zaligmaker, die ons trekt uit deze tegenwoordige duistere wereld. We danken u dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan en dat u ons stelt, ons plaatst, zoals uw woord zegt, in één huisgezin. Dat u ons een plaats geeft in uw gemeente, dat u ons de handen wilt vullen, hoe bescheiden dan ook, maar dat u ons wil gebruiken tot eer van uw naam. Wij danken u dat we daarom mogen leven in afhankelijkheid van u. We mogen weten wat die toekomst ons ook zou brengen, dat wij veilig zijn in uw hand, omdat we uw eigendom geworden zijn. Wij danken u daarom onderweg te zijn naar onze zoonstelling. Niet omdat we dat zelf bedacht hebben, maar omdat u ons daartoe geroepen hebt en ons leidt in heel de waarheid, ons deze dingen verteld, opdat we zouden weten wie u bent en wat u doet, maar ook opdat we zouden weten wie wij in u en uit uw genade geworden zijn. Wij danken u daarom voor deze avond en dragen onszelf aan u op. Vader, wees u ons nabij met uw kracht en genade en geeft u ons wat wij nodig hebben om u als uw dienstknechten, als uw kinderen te dienen. Amen.